Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 69ste psalm. Daarvan het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik draag de schimp, de smaad en overlast, degene die al ziende God u smade. En ook het negende vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Vers 4 en vers 9 van de 69ste psalm. Deze goede vrijdagmorgen willen we met elkaar het evangelie van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus lezen. Vanuit de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk. Marcus 15, vers 21 tot en met 37. De schriftlezing Marcus 15, vers 21 tot en met 37. En daarna willen we gaan zingen uit de 130ste psalm, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gade, slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Vers 2 van 130.
En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemereden wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, want wat een igel wegnemen zou. En het was de derde uurde, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden hem met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofd, en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En als de 6e ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e ure toe. En ter 9e ure riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen die daarbij stonden, dit horende, zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich hebbende, gaf de geest.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15, vers 31 en het begin van vers 32. Marcus 15, 31 en 32a, deze woorden. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Tot slot. We willen met elkaar gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan de versen 4, 11 en 16. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En vers 11, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En ook vers 16, ze komen aan door het goddelijk licht geleid. 4, 11 en 16 van de 22e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, ik zal in dit vertrouwen leven. Wat er verder volgt in vers 5 van 42, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, op veel kerkgebouwen staat een kruis. En in een heel aantal kerken hangt er ook een kruis. Waarom is dat eigenlijk? Want ik ken geen kerk waarop een kribbe staat afgebeeld. En ik ken ook geen kerk waar een open graf staat afgebeeld. Of een muurschildering van Betanië waar de Heere Jezus ten hemel is gevaren. Van al die heilsfeiten dus geen teken, geen symbool of afbeelding. Van het kruis echter wel. Wat maakt dat kruis nou zo belangrijk? En waarom is dat kruis nu bij uitstek het symbool voor het christendom? Zouden jullie jongens en meisjes er voor jezelf het antwoord op kunnen geven? Waarom dat kruis nou zo belangrijk is? En weten jullie de reden waarom wereldwijd het kruis wordt gezien als het symbool voor het christelijke geloof? Voor het antwoord moeten we dan terug naar die allereerste Goede Vrijdag. Want sinds die dag heeft het kruis een centrale plaats gekregen in het leven van Gods volk. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking het kruisevangelie. Twee gedachten. In de eerste plaats de ergernis tegen het kruis. En in de tweede plaats de verlossing door het kruis. Het kruisevangelie. De ergernis tegen het kruis. En in de tweede plaats de verlossing door het kruis. De Heere Jezus is inmiddels gebracht naar Golgotha. Daar was wel heel wat aan vooraf gegaan. Gisteravond was hij gevangen genomen in de hof van Gethsemane. En Judas had hem verraden met een laffe verraderskus. En hij werd afgevoerd als was hij een heuse crimineel. Vervolgens wachtte hem een rechtsproces waarbij hij van meet af aan geen schijn van kans had. Het recht werd verkracht. Valse getuigen waren opgeroepen. En de rechtspraak, die was corrupt. Maar de Heere Jezus, hij moest het ermee doen. De aanklacht werd vastgesteld. De strafeis, die werd geformuleerd. En Jezus, die kreeg het vonnis te horen. De kruisdood. En hoger beroep was hiertegen niet mogelijk. De kruisring, dat was van oorsprong een Perzisch gebruik om ter dood veroordeelde misdadigers aan de paal te hangen of op een paal te spitsen. De Romeinen hadden dat gebruik overgenomen, waarbij ze dan ook nog een dwarsbalk op die paal plaatsten, zodat het een kruis werd. Het was een van de meest verschrikkelijke, pijnlijke en schandelijke manieren waarop een executie in die dagen voltrokken kon worden. Romeinse burgers waren ook gevrijwaard van deze straf. En in Italië zelf waren het slechts de slaven die een behoorlijke grote misdaad hadden gepleegd die straf konden krijgen. In de Romeinse provincies kwam het vaker voor. Maar er ging van deze straf wel een bepaalde dreiging uit, En de Romeinen probeerden zo ook hun gezag te handhaven. De kruisiging ging ook gepaard met een zware geeseling. Dikwijls gingen er vele zweepslagen aan vooraf. En de veroordeelde, die werd met touwen aan een dwarsbalk werd die vastgemaakt, waarna hij omhoog werd gehezen. Het gebeurde ook wel dat zo'n veroordeelde met spijkers aan de dwarsbalk werd vastgeslagen. Maar de lijdensweg die hierop volgde, ging gepaard met veel pijn. Het kon uren duren voordat die kruiseling uiteindelijk stierf. En dat was dan meestal door uitputting, door verstikking of door verdroging. Voor een Jood daarentegen was het kruis nog veel erger. Want in het wetboek van God staat immers geschreven in Deuteronomium, Deuteronomium 21, vers 23, dat iemand die aan het hout hangt een vervloekte is. Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven, want een opgehangene is Gode een vloek. Het is de apostel Paulus geweest die later in de brief aan de Galaten daarop terugkomt en dan zegt in Galaten 3, het derde vers, Galaten 3, het dertiende vers, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Kortom, die kruisdood is dus een smartelijke en smadelijke dood. En nu hangt Jezus aan die schandpaal. Hij hangt er naakt, ten schande. De soldaten hadden immers gedobbeld om zijn kleding. En de spot en de hoon, die werd over hem uitgegoten. Hij werd door het slijk gehaald, vertrapt en vernederd. Snerend, snijdend en scherp werden hem van allerlei dingen toegeroepen. En hoe zwaar moet dat de Heere Jezus niet zijn gevallen. Niet alleen de lichamelijke pijnen die hij moest lijden, maar ook de spot en de hoon die over hem werd uitgegoten. Het is zijn volk. Zijn broeders. Degene voor wie hij is gekomen. Degene voor wie hij die hemelse heerlijkheid heeft afgelegd. En de menselijke natuur heeft aangenomen. Zij zijn het. Die op Golgotha de spot over hem uitgieten. En iedereen die daar kwam, deed daar aan mee. Er waren allereerst, en we hebben het gelezen, in vers 39. Er waren allereerst de lasteraars in Matteüs 27, vers 39. Maar in Markus 15, daar staat het in vers 29. Allereerst de voorbijgangers. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud uzelf en kom af van het kruis. Dat zijn dus de voorbijgangers, de passanten, het volk van de straat. De mensen die uit nieuwsgierigheid zijn komen kijken. Of de mensen die onderweg waren naar de stad, of die uit de stad vandaan kwamen. Het is de massa die niet nadenkt. De massa die zomaar wat roept. De massa die enkel afgaat op wat ze zien. Ze steken elkaar aan. Ze doen elkaar na. En ze roepen elkaar na. zijn wel de kinderen van het verbond. De besnedenen. Het zijn die eersten die de spot over de Heere Jezus uitgieten. Daarnaast waren het ook de beide moordenaars naast Jezus. Ook zij beschimpten en bespotten hem. Ook zij doen eraan mee. Vers 32, het slot. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Dat waren de Joodse vrijheidsstrijders. Ook mensen die bij het woord van God zijn grootgebracht. Maar ook de soldaten bij het kruis lieten niet na om zout in de wonden van Jezus te strooien. We lezen dat bij Lucas, in Lucas 23, vers 36 en 37. En ook de krijgsknechten tot hem komen, bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. Dat zijn dus de heidense mannen die van de Joodse religieuze twisten niet veel begrepen. Maar de kruisiging was voor hen slechts een schouwspel. Logisch, want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar de ergste smart die de Heere Jezus daar moet dragen, die zal toch wel komen van die geestelijke leidslieden van het volk. Want zij waren er ook. De overpriesters. De schriftgeleerden. Matthäus die zegt daarvan in zijn evangelie, overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën. Dat zijn dus de leraars in Israël. Dat zijn de mannen die dienden in het heiligdom. Zij brachten de offers op het altaar. Zij deden dienst in de dienst der verzoening. Zij onderwezen het volk in de wetten en de instellingen van God. En zij leerden aan de mensen de betekenis en de waarde van het offer, waardoor er verzoening mogelijk was met God. Zij zullen Jezus toch niet bespotten. Zij zullen die weerloze aan het kruis toch niet nog dieper willen vernederen. Zij kennen immers Gods wet. En ze weten dat die wet liefde eist tot de naaste. Zij zijn keurige, nette, vrome, fatsoenlijke, godsdienstige mensen. Bezig met Gods woord, ijverig in de bestudering van de schriften, nauwgezet in het naleven van Gods geboden en trouw als het gaat om het brengen van de offers aan God. Zij zijn toch veel te godsdienstig om mee te doen met die lage praktijken van de massa, om zo'n weerloze gekruisigde te bespotten en te beschimpen. Maar zij ook. Juist zij. Zij spotten en honen hem ook. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Vul je daarin niet wat op? Die voorbijgangers, die andere twee naast de Heere Jezus aan beide kanten één, de krijgsknechten, de soldaten, die richten zich met hun spot en smaad rechtstreeks tot de Heere Jezus. Maar de minachting bij de geestelijke leidslieden van het volk is zo groot dat zij niet spreken tot Jezus, maar dat ze slechts spreken over Jezus. Ze vinden het beneden hun stand om nog maar één woord tot hem te richten. Ze spreken slechts over hem. Zo diep zit hun haat tegen hem. Want ze worden hierin toch duidelijk gedreven door vijandschap. De Heere Jezus heeft hen gekrenkt toen hij van hen zei dat zij blinde leidslieden zijn. En het zette bij hen kwaad bloed toen ze werden weggezet in hun godsdienstige waardigheid en in hun ambtelijke waardigheid. En de vijandschap leefde in hun hart, omdat de Heere Jezus, die vermeende gerechtigheid die ze dachten te bezitten, hen ontnam. En hij hen duidelijk maakte dat ze door hun vrome en rechtzinnige werken geen gerechtigheid voor God konden verwerven. En het greep hen aan dat de Heere Jezus hen wegzette als huichelaars en als hypocrieten. Ja, als de Heere Jezus de vroomheid en de leegheid en de armoede van de vrome godsdienst openlegt en aan de kaak stelt, dan borrelt verontwaardiging, haat en afkeer op uit het hart van die geestelijke leidslieden. Maar dat doet de Heere Jezus. En dat doet hij toch nog steeds. Hij is het toch die als de hoogste profeet een in zichzelf hoogstaand en in zichzelf menend rechtvaardig mens ontmaskert. En hij is het toch die door zijn woord en geest de zondaarswond in het zondaarshart openlegt. En hij is het die een mens alle vermeende gerechtigheden, eigen gerechtigheden afneemt. En die pijnlijk de zonden aanwijst in mijn, in uw en in jouw leven. Maar dat is wel pijnlijk. En wie daaronder niet bukt en buigt en in de schuld komt, ja, die wordt met haat en met wrevel vervuld. En dat zien we hier nou gebeuren bij die geestelijke leidslieden. Ze dagen hem uit om zichzelf te verlossen. Ze bespotten hem in zijn godsvertrouwen. En ze storten over hem uit het bedenken des vleeses. Het welk toch niets anders is als vijandschap tegen God. Een koning, de koning van Israël aan het kruis, dat is voor hen de reinste waanzin. Laat Jezus maar bewijzen dat hij de koning van Israël is. Hoe? Nou, door nog een wonder te doen. Door van het kruis af te komen. Dan zullen ze wel geloven. Want een koning aan het kruis is de dwaasheid gekroond. Bij een koning hoort pracht. Macht en kracht, maar geen kruis. Ziet u hun ergernis tegen het kruis? En voelt u ook iets van hun verzet tegen dat kruis? Weg met dat kruis! Jezus moet van het kruis af. Ze willen wel in hem geloven, maar niet als de gekruisigde. Juist omdat ze blind zijn voor hun eigen zonde en hun eigen schuld. Juist omdat ze hun diepste nood, de nood van hun verdorven hart, niet kennen. Hebt u die vijandschap tegen het kruis in uw eigen hart al opgemerkt? Heb je bij jezelf gezien dat jij ook helemaal niet wil weten van dat kruis? Want juist dat kruis zet een streep door al onze eigen gerechtigheden. En het kruis leert me dat niets van mij voor God kan bestaan. En het kruis neemt nou alles van de mens af. En bij het kruis wordt een mens eraan ontdekt dat hij niets, maar dan ook helemaal niets kan bijdragen aan zijn zaligheid. Maar dat roept verzet. En dat geeft ergernis. Want een mens wil juist zo graag nog iets bijdragen en meenemen. Verzet bij de Joodse leidslieden, maar toch ten diepste bij elk godsdienstig mens. Want binnen de godsdienst, binnen ons eigen hart, geven we dat kruis toch het liefst geen plek. Zo ligt het toch. Als ik u zeg dat u met uw kerkgang niet voor God kan bestaan, en als ik u aanzeg dat al uw gebeden niet zijn in de oren van een heilig en een rechtvaardig God, en als ik u moet verkondigen dat al uw zuchten, al uw klagen en al uw smeken, dat dat uiteindelijk ook niets voorstelt, en als ik moet zeggen dat al je godsdienstig bezig zijn je op geen enkele wijze ook maar enigszins geschikt maken voor God, het geeft toch ergernis. En het roept toch verzet op in ons hart. En we willen daar het liefste niet van weten, want we zijn zo ijverig. We zijn zo trouw. We leven zo netjes. We zijn zo serieus. En het irriteert je misschien. Want je bent toch zo actief en je doet toch zo goed je best. Maar het kruis veroordeelt nu alles van ons. En het kruis van Christus zet een mens er nu helemaal buiten. En het kruis wijst ons op de ernst van de zonde. Het kruis laat ons zien de heiligheid en de rechtvaardigheid van God, die de zonde geenszins ongestraft kan laten. Het kruis leert me dat er betaald moet worden voor de zonde. Dat mijn zonden weggedragen moeten worden. En het kruis doet me verstaan dat ik voor God niet kan bestaan. Is dat het ook niet wat elke keer weer tot ons komt vanuit die woorden vanuit het avondmaalsformulier? Als daar ook staat in dat stuk van de waarachtige zelfbeproeving, dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Want dat leert het kruis mij ook. Het kruis leert me dat ik verloren ligt. En het kruis kruisigt de mens in zijn natuurlijk bestaan. En dat geeft ergernis en verzet. Want het kruis is nou het toppunt van schande en van zwakte. En niets is zo vernederend als het kruis. En niets is zo beschamend als het kruis. En daarom wil de trotse, hoogmoedige, opgeblazen mens wil helemaal niets weten van het kruis. Zal zo'n gekruisigde
Zal dat nou mijn verlosser zijn? Zal zo'n een die bedekt is met vuil en met bloed, zou die nou de koning Israëls wezen? Zal een die zichzelf heeft laten hangen aan het vloekhout, zal zo'n een mijn zaligmaker zijn? Het natuurlijke hart, ook het natuurlijk hart van een godsdienstig mens zegt, geen sprake van. Alleen als hij van het kruis komt, dan zal ik hem geloven. Alleen als hij zo zijn macht en zijn majesteit erkent en toont, zal ik hem erkennen. Weg met dat kruis. Kom af van het kruis. En de godsdienst binnen Jeruzalem heeft niets op met een koning aan het kruis. En ook de godsdienst vandaag de dag wil niet weten van het kruis. En toch. Er is juist alleen maar verlossing door het kruis. En dat zien we in onze tweede gedachte. De verlossing door het kruis. Want we moeten ons proberen in te denken wat die woorden van die geestelijke leidslieden hebben betekend voor de Heer Jezus. Wat een verzoeking het voor hem is geweest. Dat hij wordt aangespoord om zijn almacht en zijn majesteit te tonen en deze zware weg van lijden achter zich te laten. Was dat het niet waarom hij had gebeden de avond ervoor? Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Was er nou niet juist het kruis waar de Heere Jezus zo sterk tegen opzag? En bovendien, hij zal het hebben gehoord, wat de Joodse leidslieden eraan toevoegden. Marcus zegt het zo, in vers 32, opdat wij het zien en geloven mogen. Bij Matteüs in hoofdstuk 27 staat het er misschien nog wel iets sterker. Matteüs 27 vers 42, waar het staat, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen, indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomt van het kruis en wij zullen hem geloven. Dat vinden we alleen bij Matteüs en bij Marcus. En die beide evangelisten die geven daarin de woorden weer van die Joodse leidslieden die zeggen in de Heere Jezus te gaan geloven als hij van het kruis afkomt. En in de grondtekst wordt voor dat woord geloven het woord gebruikt dat eigenlijk altijd wordt gebruikt als het gaat om het waarachtige geloof in de Heere Jezus. Je kunt het ook vertalen met vertrouwen. Het heeft iets van je toevertrouwen aan. Je vertrouwen stellen op. En hoe zeggen dus die leidslieden van het volk, als de Heere Jezus van het kruis afkomt, zullen ze op hem vertrouwen. Zullen ze hun vertrouwen stellen op hem. Als Jezus zijn almacht toont, zullen ze in hem gaan geloven. Wat een verzoeking is dat voor hem geweest. Hij is immers gekomen tot het zijne om ze zalig te maken. Hij is gekomen tot het Joodse volk opdat ze hem zouden aannemen als hun verlosser. Hij is gekomen naar de wereld opdat de mensen in hem zouden geloven. En nu zijn ze er. Ik zou bijna zeggen, eindelijk. Nu zijn ze er die zeggen dat ze in hem gaan geloven. Alleen wel één voorwaarde. De voorwaarde dat hij het kruis achter zich laat. En die verzoeking wordt toch nog des te sterker als we bedenken dat zijn discipelen, ook die 11, hem inmiddels hebben verlaten. In de hof van Gethsemane waren ze allemaal bij hem vandaan gevlucht. En in het huis van de hoge priester heeft Petrus hem ook nog eens verloochend.
De Heere Jezus, hij had gezegd dat hij als de goede herder zijn leven zal stellen voor de schapen.
Maar de schapen zijn bij de herder vandaan gegaan. Weggelopen. Waarom zou hij blijven hangen aan dat kruis?
De Satan zal daarop hebben ingespeeld.
Waarom laat je je zo diep vernederen? Waarom laat je je zo pijnigen? Let er dan eens op dat al die discipelen bij je vandaan zijn gegaan. Kun je nou niet veel beter van dat kruis afkomen?
Voor wie hangt hij daar nou eigenlijk? Voor weglopers? Voor ontrouwe mensen? Als ze nou zo met hem omgaan en zo makkelijk bij hem weggaan, waarom zou hij er dan nog langer blijven hangen?
Ze geven toch niet om hem. Ze hebben hem in de steek gelaten. Ze hebben hem de rug toegekeerd.
En bovendien, de zware pijnen die hij leidt daar aan het kruis.
En hij wist, het zwaarste van zijn lijden moet nog komen. Straks komt die 3 uur durende duisternis, waarin zijn vader zijn handen helemaal van hem zal aftrekken.
Als hij nu aan dit verzoek voldoet, kan hij het zwaarste van zijn lijden ontlopen. En bovendien, wat een indruk zal dat hebben gemaakt op de mensen.
Iedereen zal ervan spreken. Het zal als een lopend vuurtje door Jeruzalem gaan. En de mensen zullen versteld staan van zijn macht en van zijn majesteit. Zodat ze in hem gaan geloven. Ze zullen hem erkennen. Ze zullen hem vereren. Ze zullen hem aanbidden. Dan wel. Eindelijk dan ook.
En hij heeft het ze horen zeggen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomt van het kruis en wij zullen hem geloven. Hoe zal hij daarop reageren?
Wat een strijd zal dit hebben gegeven in zijn binnenste. Een duivels dilemma, een duivelse verzoeking. De ergste ooit.
O ja, hij was verzocht in de woestijn door de Satan.
In Nazareth was hij verzocht. Meer dan eens was hij verzocht om zijn macht, zijn glorie, zijn majesteit te tonen.
Maar dit is wel een helse pijl op de boog van de Satan. Want Satan weet het. Als hij hier gehoor aan geeft, blijft de schuld openstaan.
Zonder het kruislijden wordt de vloek niet weggenomen. En zonder te sterven aan het kruis kan de Heere Jezus nooit verlossing verwerven.
En zonder het kruis wordt de toorn van God over de zonde niet weggenomen. Als Jezus van het kruis afkomt, zal er geen mens behouden worden.
Als Jezus maar 1 ogenblik had geluisterd naar deze grootste verzoeking ooit, dan was het verlossingswerk uitgelopen op een grote mislukking. Maar met al zijn macht doet de Satan een laatste poging om dat kruis te verijdelen.
En deze doodsvijand, de Satan, die maakt het Jezus aan het kruis knap lastig. Altijd heeft de Heere Jezus zijn macht en majesteit aangewend om anderen te verlossen. Hij heeft ze verlost van ziekte,
van ongemakken en van wat al niet meer. Als je nu maar één keer die almacht aanwendt voor zichzelf, dan hoeft hij dat zware lijden niet te ondergaan. Maar als hij afkomt van het kruis, volbrengt hij de taak, de opdracht van zijn vader niet. Wat doet hij? Hoe reageert hij? Hij doet er het zwijgen toe. Hij zegt niets. Hij blijft er hangen. En wat hield hem nou aan dat kruis? Het is zijn brandende liefde. En het is zijn ijver om aan het recht van God volkomen genoeg te doen. Zo groot is zijn liefde tot zijn vader en tot verloren zondaren, dat hij niet van het kruis is afgekomen. Hij wist immers dat als zijn werk mislukt was, als hij van dat kruis afkwam, en als hij aan dat verzoek had voldaan, had hij nooit aan Gods recht kunnen voldoen. Hij was immers naar de aarde gekomen om mensen in een weg van recht terug te leiden tot zijn vader. Zijn bloed moest wel vloeien. Zijn leven moest hij wel geven. Hij brak zijn werk niet af, maar hij maakte zijn werk af. En straks kan hij het uitroepen: het is volbracht. Ja, die Joodse leidslieden denken alleen maar aan macht en aan kracht. Maar hier wordt zichtbaar dat de grootste kracht ligt in zelfopofferende liefde. Want het is geen onmacht van de Heere Jezus dat hij niet van het kruis is afgekomen. Het is juist de overmacht van zijn liefde die hem aan het kruis houdt. De liefde tot de wet van God, tot het recht van God, tot de heiligheid van God, tot de deugden van God, tot het volk van God. Dat doet hem blijven hangen aan het kruis. En ziet u nou de dwaasheid van die Joodse geestelijke leidslieden om hem van het kruis af te willen hebben? Zij zeggen Jezus pas als Gods zoon te erkennen als hij van het kruis afkomt. Maar dan zou hij de taak die hij van zijn vader had gekregen onuitgevoerd laten. En dan zou hij zich om de verzoening van de zonde niet meer bekommeren. En zou hij de schuld van zijn schapen niet hebben betaald. Wat een dwaasheid om zo'n koning te begeren als die Joodse leidslieden begeren. Want Jezus zonder het kruis betekent geen verzoening met God. En geen vergeving van de zonde. Alleen door het bloed van het kruis kan het vrede worden met God. En alleen door Jezus sterven aan het kruis kunnen zondaren verzoend worden met God. En daarom, in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Want het kruis is nou het symbool bij uitstek van Jezus macht, van Jezus kracht en van Jezus glorie en van zijn heerlijkheid. Want aan het kruis schittert zijn zondaarsliefde. En aan het kruis hangt hij in zijn gewilligheid om zondaren te trekken uit het slijk van de zonde. En om zondaren te verzoenen met God de Vader. En het kruis kent daarom een geweldige bekoring. Want het kruis toont mij niet alleen mijn zonde en de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Maar het kruis spreekt toch bovenal van dat werk van Christus. Hoe hij in de plaats van zondaren is gaan staan. En hoe hij in hun plaats zijn werk heeft gedaan. En het kruis zegt me dat er behoud is voor reddeloze en radeloze zondaren. Het kruis leert me dat er vergeving is voor al mijn ongerechtigheden. En het kruis leert me dat het het bloed van Jezus is dat mij reinigt van al mijn zonden. En het is toch juist, omdat de Heere Jezus aan het kruis bleef hangen, dat ik in hem geloof. Juist het feit dat hij is Jezus de gekruisigde, brengt toch tot het geloof. En wat is het een dwaasheid om een andere koning te begeren als Jezus de gekruisigde. Het is juist zo nodig om je in het geloof geheel en al te werpen op deze Christus. Want het kruis is toch de hoogste grond voor het geloof. Hij die zich om onzentwil aan het kruis heeft laten nagelen. En werp je dan als een arme, onmachtige en ongeschikte zondaar in zichzelf op hem, Jezus, de gekruisigde. Want zijn lijden en zijn sterven is de enige grond en het enige fundament ter zaligheid. Zie dan af van alles wat buiten de Heere Jezus Christus is. Want het kan je geen zaligheid geven. En je kan er niet door behouden worden. Bestel toch voortdurend dat kruis van Christus voor ogen. En besef dat alleen door dat kruislijden van hem je vloek voor God kan worden weggenomen. En je zonden weggedragen kunnen worden. En bij dat kruis is er nog plaats voor hen die moe zijn van de zonde en moe zijn geworden van zichzelf. Want op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder deijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt verbonden, zijn plaatsje mij vergund, waar ik mag treuren om mijn zonde. Geef mij er de laagste plaats, zo gij mij er een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel licht bedreven. Daarom is het kruis het symbool van het christelijk geloof. Want vrede met God is er alleen door het bloed des kruises. En daarom, in al uw ellende, in uw nood en in uw zondaarsbestaan, zie toch op hem, Jezus de gekruisigde, en gij zult leven. Amen.
wij danken en bidden. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor dank en eer. Voor dat kruisevangelie. Dat u, o Heere Jezus, niet van het kruis zijt afgekomen. En gehoor gaf aan uw verzoeking door de Joodse leidslieden. Maar dat u hebt voleindigd. Het werk dat de Vader u had opgedragen om te doen. En zo als de gekruisigde en de opgestane Christus het zijt. Die dode zondaren opwekt uit het zondegraf. En levend maakt. En hun natuurlijk bestaan kruisigt. En dat nieuwe leven uitwerkt en schenkt in het hart. Heere, we bidden u, geef toch dat dat kruis voor ons een wondere bekoring en kracht en macht mag hebben. Geef toch dat zij die aan het kruis voorbij gaan, die zich ergeren aan het kruis en er niet van willen weten, dat hun verzet gebroken mag worden, maar zij die aan de voeten van het kruis terecht zijn gekomen, ook elke dag weer meer in de gekruisigde Christus mogen vinden en al meer uit hem mogen leven. Gaat u zo met ons, het verdere van deze Goede Vrijdag. Breng ook vanavond weer samen in uw huis. Gedenk dan ook in de bediening van uw woord en maak u zo alle dingen wel. Scheld toch de Satan en doe onze ogen, de ogen van de ziel, gericht zijn op Christus Jezus, de gekruisigde, in wiens naam we u dat mogen vragen, in de wegneming van al onze zonden, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 45e psalm, het eerste vers. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Vers 1 van 45.
Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.